De van hedenmorgen is uit het evangelie en de beschrijving van Johannes, daarvan het 9e hoofdstuk, de versen 1 tot 7. Johannes 9, de versen 1 tot 7, wij lezen nu het woord God aldus. En voorbijgaande zag hij een mens blind van de geboorte af. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende, Rabbi, wie heeft hij gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Jezus antwoordde, nog deze. Ja, u moet stil te zijn tijdens de schriftlezing. Dat kan zo niet. Ik begin opnieuw te lezen. En voorbijgaande zag hij een mens blind van de geboorte af. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende, Rabbi, wie heeft hij gezonden? Deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Jezus antwoordde, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Wij moeten werken de werken datgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De nacht komt, wanneer niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Dit gezegd hebbende, spoog hij op de aarde en maakte slijk uit dat speeksel. En streek dat slijk op de ogen der blinden. En zeide tot hem, ga heen, was u in het badwater Siloam, het welk overgezet wordt, uitgezonden. Hij dan ging heen en wies zich en kwam ziende. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heere ons God, Vader in ons Heer Jezus Christus, wij smeken u om de verbinding met u. Heere God, geef ons de zegen van uw Heilige Geest, die ons met u verbindt. Heere, wij begrijpen niet hoe dat kan. We weten alleen dat de weg van de Geest bereikt is door uw Zoon, ons Heer Jezus Christus. En nu bidden wij u, wil ons ook vanmorgen dat wonder doen ervaren dat wij door alle belemmeringen heen en door alle moeite en door alle verkilling en door alle doodsheid en door alle muren van zonde heen toch die verbinding met u houden. Wil ons ook schenken dat wij uw woord mogen horen, zodat zelf tot ons spreekt. Heere, wij dragen u op al ons nood. Denk in de eerste plaats aan de zieken. Wilt ze haar nabij zijn, troosten, en zo het mag zijn, naar uw raad, ook nu genezen. Heere, onze God, wees met alle die vertwijfeld zijn, met alle die het doel missen, met alle die de vreugde en de opgewektheid in hun leven missen. Heere, wil zij tot hen komen, opdat ook wij allen mogen verstaan dat vreugde en geluk alleen is in uw nabijheid. Heer onze God, troost en help ons, geef ons kracht om anderen nabij te zijn. Ontferm u over alle schepselen die lijden en doe uw koninkrijk komen. Ik vraag u dat in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laat ons nu zingen gezang 155 in zijn geheel. Gezang 155 in zijn geheel. Onderwijl is de gelegenheid om uw liefdegave uit te reiken. Er is bij de uitgang een collecte voor de kerktelefoon. tekstwoord voor hier morgen is het vierde en vijfde vers van Johannes 9. Johannes 9, vers 4 en 5. We lezen nu het woord Gods aldus. Wij moeten werken, de werken datgenen die mij gezonden heeft. Zolang het dag is, de nacht komt wanneer niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. We denken in het bijzonder na over die woorden. De nacht komt wanneer niemand werken kan. Gemeente des Heren, de geschiedenis die voor ons ligt ter behandeling spreekt ons van een schrikkelijke ervaring van de leerlingen van Jezus. Ze hebben veel onderwijs ontvangen. Ze hebben grote dingen meegemaakt. En het is zelfs zo dat ze alreeds iets hebben mogen herkennen van het ontzaglijke, van het geheim wie Jezus is. En daarom komen ze onmiddellijk met een vraag als ze met dat schrikkelijke geconfronteerd worden. Er is, gemeente des Heren, in de wereld zoveel verschrikkelijks. En het wordt ons aangedragen in allerlei nieuwsvergaderingen. Krijgen het voor ons moderne mensen door de communicatiemiddelen, sterker dan in welke tijd ooit, maar daar is een raffinement in. U weet wel dat het nieuws ons eigenlijk niet gegeven wordt om werkelijk met de dingen geconfronteerd te zijn. Er zit een list in, juist door het vele raken we afgestompt. U weet ook waarom de moderne mens zo'n grote behoefte heeft aan te regelde krant en zijn nieuwsberichten. Grote wijsgeer Nietzsche, ik heb het u eerder gezegd, heeft uitgesproken dat het nieuws, de krant, in de plaats is gekomen van het gebed. En daar zijn we nu eenmaal van geslacht op ingesteld. En als we al die tijd vrij hebben gekregen, waarin onze voorgeslachten aan het bidden waren, ja, dan moeten we die tijd wel opvullen, want we hebben natuurlijk een onbewust kwaad geweten. En we moeten met die dingen bezig zijn. En het sust aan de andere kant ons oppervlakkig geweten, want we bemoeien ons nu zo met onze naasten. We weten zo wat er in de wereld plaatsvindt. Maar dat heeft er allemaal niets mee te maken met de werkelijke ontmoeting. Dat kan in je leven plaatsvinden, gemeente, dat je door een enkel voorval ineens meer beseft van het lijden dan dat je duizenden en duizenden berichten uit kranten hebt gelezen over verschrikkelijke dingen die overal gebeuren. Dat je eens geconfronteerd met een raadselachtig, met een absurd lijden, in wat we dan zo plichten noemen, een enkel geval. Het kan zijn dat een mens tot in het diepst van zijn wezen, van zijn hart, van zijn ingewanden, zegt de Bijbel, bewogen wordt en ziet, ja, hier komt nu alle lijden van de mensheid op mij aan. In dat enkele wordt het duidelijk. In het enkele flitst het op. Al is het maar kort, al kun je het niet lang verwerken, maar het komt tot je af. En zo is het ook met die discipelen geweest. Daar zit een mens die blind geboren is. nooit het licht heeft gezien, die nooit iets heeft gezien, zelfs is er zoveel over in dit overblijfsel van Gods goede schepping. Nooit heeft hij iets kunnen zien van het ongelooflijk heerlijke lichtspel, van de kleur, van de ruimte, van de landschappen, van de sterrenhemel, van het gelaat van de andere mens, van de ogen van de mens tegenover. Hij heeft het allemaal niet gezien, blind geboren. Hij kan niet terugvallen op herinneringen van een tijd toen hij gezien heeft. Blind geboren is het verschrikkelijk. Het uiterlijke licht niet eens te kunnen ontvangen, hoogstens iets te voelen van de zonnestraling in de warmte en dan te verwachten van wat het zou kunnen zijn. Het gaat door de discipelen heen als een schrik. En wat doen mensen als ze iets vinden dat verschrikkelijk is, dat onverklaarbaar is? Dan zoeken ze heel snel naar een verklaring. Want de verklaring heeft in ieder geval dat voordeel, al is het dan een schijnverklaring, dat mensen er toch rustiger van worden. Wij mensen houden eigenlijk van ordeningen. Ordeningen in een systeem dat we kunnen overzien. En we worden wanhopig als we dat niet kunnen. Daarom zijn die mensen dikwijls zo gelukkig en zo evenwichtig, die een beperkte levensbeschouwing hebben. Komt er wel eens tegen van die mensen zien er gezellig uit over het algemeen. Als je met ze doorpraat over de grote vragen van het leven, dan hebben ze op alles wel een antwoord. Je voelt natuurlijk wel dat het een systeem is dat misschien te beperkt is, maar ze leven op een rustige manier. En zelfs kunnen ze in het aangezicht van de dood, kunnen ze die dood nog verwerken vanuit een bepaald beperkt systeem. Mensen waar je soms wel eens schijnbaar jaloers op kan zijn. Ach, het heeft misschien ook zijn voordelen. En God geeft ook wel door een beperkte levensbeschouwing heen, dat heb ik ook wel leren zien, soms ook zijn geweldige dingen. Soms gaan er dingen lichten ook in een beperkt systeem, waar toch iets doorkomt. Dan wordt het natuurlijk wel stuk geslagen, dat geloof ik wel. Maar er zijn mensen die er een hele tijd in leven, we doen het eigenlijk allemaal. Eigenlijk is uit dat streven ook die hoogberoemde wetenschap opgekomen. Ik moet helaas van, nou helaas, waarom helaas, ik moet Nietzsche weer aanhalen, die heeft gezegd dat de wetenschap eigenlijk niets anders is dan de dingen eenvoudiger voorstellen dan ze zijn. En het ergste is, zegt hij dan, dat de wetenschapsmensen zich daar dan ook nog op beroemen. Maar het is een typisch menselijke eigenschap om de dingen te herleiden tot het begrijpelijke. En dan kun je weer verder. En deze mensen, deze discipelen, die komen tot Jezus in hun wanhoop en ze willen een antwoord hebben. Als ze nu hadden gevraagd aan Jezus wat het was, maar ze durven eigenlijk niet meer te wachten. Ze willen met de verklaring klaarkomen. Want als een mens zonder verklaring leeft, al is het maar een benepen verklaring, dan kan hij het helemaal niet uithouden. En daarom zijn ze Jezus voor. Ze bedoelen eigenlijk een vraag, maar ze zeggen vast de twee mogelijkheden die ze in hun benepenheid kunnen stellen. Wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Ja, wie heeft nou gezondigd? Gemeente, dames en heren. De discipelen zeggen, kwaad in de wereld kan alleen komen door de zonde. God kan het niet bedoeld hebben. Dat is op zichzelf al heel mooi en heel indrukwekkend. Maar dan gaan ze verder, ze willen het afronden. Ze zeggen, nu ja, wie heeft er dan gezondigd? Dat kan zo zijn dat hij het heeft gedaan. Dan gaan ze dus uit van een zogenaamde reïncarnatie. Dat wil zeggen van de leer van de zielsverhuizing, dat de mens ook in een vorig bestaan al gezondigd zou hebben, en dat hij daar in dit bestaan de vruchten van zou dragen. Dat is het eerste. En het tweede is,
gemeente. Dat ze dus stellen dat de ouders het hebben gedaan, of de voorouders, dat het zo overkomt. Dat ze moeten immers een verklaring hebben. En het lijkt ook voor de hand te liggen. Natuurlijk hangt alle kwaad samen met zonde. Maar dan geeft Jezus een ontzaglijk antwoord. Jezus gaat voorbij aan de meest diepzinnige religieuze verklaringen. Aan de meest diepzinnige wereldbeschouwelijke verklaringen. Hoort u dan? Verklaring is erfzonde. En de verklaring is de zonde uit een vorig leven. Daar hebben alle godsdiensten zich op teruggetrokken. En nu komt Jezus en die zegt, ach, gaat er helemaal voorbij. Zegt, nog deze, nog zijn ouders hebben gezondigd. Op zichzelf is dat natuurlijk niet eens waar. Nee, ik druk het verkeerd uit, gemeente. Het is op zichzelf niet juist wat Jezus zei. Maar het is wel waar. Er liggen afgronden tussen iets wat juist is en wat waar is. Juist? Ja, wie heeft nu niet een zondig voorgeslacht? En wat weten we van wat de ziel overkomen is voor zijn geboorte? Daar weten we weinig van. We zeggen er voorzichtigheidshalve in de kerk weinig over. Er bestaat een theologische leer die zegt dat God de ziel ineens schept bij de geboorte. Maar er zijn zeer orthodoxe vaderen die zeggen dat de ziel een voortijdelijk bestaan heeft gehad en geleefd heeft in de eeuwigheid. En er zijn er ook mensen die zeggen dat die ziel dan nog een tijd ertussendoor ook wel op aarde kan verkeren. De Bijbel spreekt daar eigenlijk niet over. Hier komt het zo eens even naar voren. Maar Jezus gaat er volkomen aan voorbij en zegt, het is totaal onbelangrijk wanneer het een mens gaat om de waarheid. En niet om de juistheid. Weet u wat waarheid in de Bijbel is? De waarheid zet de feiten altijd in een verlossend licht. De waarheid heeft maken met de verlossing. Het is niet de feiten op zichzelf nemen. Het is de feiten opnemen in een hoger verband. Daarom noemt Jezus zichzelf de waarheid. Is de verlossing. En daarom zegt hij, nog deze, nog zijn ouders hebben gezonden. Reïncarnatie, leer van zielsverhuizing. En erfzonde werd Jezus zomaar weg. Waarom? Omdat hij de verlosser der wereld is. Hij heeft recht van spreken. Hij heeft macht. Omdat hij de verlosser is, heeft hij macht om de feiten van erfzonde en van zielsverhuizing opzij te schuiven. Geweldig, ontzaglijk, onbegrijpelijk en ze zelfs te ontkennen. Jezus is zo sterk, is zo'n verlosser, dat hij de leer van de erfzonde en van de reïncarnatie, de zielverhuizing, opzij kan werpen door zijn verlossende macht. Nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. Geen reïncarnatie, geen erfzonde meer. Gemeente, dames en heren, dat wordt hier gesteld. Maar wat dan? Je kunt het toch niet wegpraten? Is toch verschrikkelijk? Je hebt allemaal van die juichende mensen die zeggen dat de verlossing er is, de verlossing. Werkt die dan al? Kan het dan dat al die afschuwelijke dingen er nog zijn? Zelfs nadat Jezus gestorven is aan het kruis van Golgotha en opgestaan is uit de doden. Hoe komt het, gemeente des Heren, dat het er toch nog is? Die discipelen staren erop en die man die zit daar. En Jezus die wijst naar iets anders. Hij zegt, deze heeft niet gezondigd, nog zijn ouders, maar, en dan volgt er, natuurlijk, het is eigenlijk niet eens een goede zin, maar hij drukt het goed uit. Het staat in verband met dat opdat hij blind geboren zou worden, die zin die eraan vooraf gaat. Wie heeft gezondigd deze of zijn ouders opdat hij blind geboren zou worden? En dan volgt er, nee, hij nog zijn ouders, opdat de werken Gods in hem openbaar zouden worden. Dat is een wonderlijk opdat. Even moeten we die zin nagaan, gemeente. Want het is vol ontzaglijke diepzinnigheden. Opdat, zegt Jezus, de werken Gods in hem openbaar worden. Wat zijn die werken Gods in hem? Daar liggen blijkbaar werken Gods in die blinde man. Kun je bijna niet voorstellen. Zo'n verschrikkelijk leven. Zo'n puinhoop, zegt de mensen. Zijn daar nog werken Gods in? Ja, die zijn er blijkbaar in verborgen. Kan dat? Ja, weet u, er is niets in deze wereld wat niet geschapen is. En wat door God geschapen is, draagt ondanks alles, ondanks de verwoestende werking van de zon, en van de duivel nog de sporen van de vinger Gods. God heeft ook deze blinde man gemaakt met zijn eigen vingers. Niet die blindheid, gemeente. Dat helemaal niet. Die werken Gods, dat werk Gods ligt helemaal verborgen. En dat is het raadsel in de wereld, dat je aan sommige schepselen veel duidelijker nog kan herkennen, het oorspronkelijke maaksel, en bij anderen is het zo bedekt in rampen en verschrikkingen, dat het eigenlijk niet meer te zien is. Maar het ligt erin, verborgen, de werken Gods in hem, gemeente. Werken Gods in hem, zegt Jezus. Dat is het wat God ermee bedoeld heeft. Wat is nou echt het werk Gods in de dingen, in de wereld, in de mensen, in u, in mij? Ligt het verborgen, weet u wat dat is? Dat is dat wondere geheim. Zoals God die man, zoals God u en mij, bedoeld heeft, zoals God de dingen in de schepping bedoeld heeft, dat kan nooit verdwijnen. Dat ligt erin, verborgen. En u zegt, Jezus, dan moet je helemaal niet meer bekommeren om die erfzonde. En helemaal niet meer om die weer van die zielsverhuizing en die straf, die je dan nog eventueel zou kunnen krijgen. Maar het gaat erom, zegt Jezus, en nu spreekt hij in het meervoud. Hij legt het als een opdracht vanuit zichzelf op zijn discipelen. En hij zegt, wij moeten de werken Gods in hem openbaar maken. Hij zegt het dan verder zo letterlijk. Hij zegt, het is nodig. Wij moeten de werken van degene die mij gezonden heeft doen. Dat is die verborgen mogelijkheden. Moeten wij aan de dag brengen. En dat kan. En Jezus laat het zien dat het ook zal gebeuren. Dat het door zijn macht, zijn verlossende kracht gaat gebeuren. Ook met deze man. Maar dan komt eigenlijk het middelpunt van onze tekst, gemeente. Jezus zegt, wij moeten de werken van degene die mij gezonden heeft doen, maar er staat een bepaalde tijd voor. Zolang het dag is, de nacht komt, waarin niemand werken kan. Gemeente, blijkbaar is er maar een beperkte tijd waarin die werken Gods, die in alles verborgen liggen, in u en mij en in de wereld, waarin die openbaar gemaakt kunnen worden. Een beperkte tijd, zolang het dag is, de nacht komt, zegt Jezus, waarin niemand werken kan. Beseft u dat? Hoe huiveringwekkend dat is. Het kan niet altijd. Er is een tijd waarin je het niet meer kunt. God heeft een beperkte tijd. Zal ik u een voorbeeld geven? Er is een tijd waarin je lichamelijk niet meer in staat bent om het te doen. Denk eens in. Hoe het lichaam een mens kan maltraiteren. Denk eens in hoe sommige mensen in het vreselijkste lijden sterven op dan omdat de lenigen in een verdoving. Er is een tijd in je leven, gemeente, dat je het niet meer kunt. Dat je geest omvloerst is. Dat je lichaam zo lijdt. Dat je niet aan toe komt, daarom moet u ook niet zo'n waarde hechten aan wat er in die laatste ogenblikken op een sterfbed gebeurt. Sommige mensen die zijn altijd zo daarop uit om te zeggen wat er in het laatst gebeurt. Jezus laat het duidelijk zien. Je wordt echt niet alleen op je laatste ogenblik beoordeeld. Maar op die lichtende ogenblikken, zolang het dag is. Zolang die werken Gods openbaar gemaakt kunnen worden, zolang je die tijd krijgt, wat een belemmering kunnen er zijn. Lichamelijk, hoe sterven veel mensen helemaal niet meer bij bewustzijn en in de vreselijkste pijnen. En er zijn mensen die zelfs uiterlijk vertwijfeld lijken. Maar dan kan het niet meer. Daarom moet je zo letten op die dag en het kan ook anders. De omstandigheden van onze geest zijn dikwijls zo, dat we bijna nooit zien wat we doen. Geloof toch niet zo in die helderheid van de mensen in het oordeel. O gemeente, hoe weinige ogenblikken zijn er in ons leven, dat je nu echt alles doorziet. Wat leven we niet in een waan, in een roes, in een zinsverbijstering. Maar, gemeente, het troostvol is dat er in ieders leven ogenblikken komen dat het zwerk uiteengescheurd wordt en het licht in onze geest dringt. En we zien, ach, de meeste mensen, die leven toch eigenlijk nooit bewust. Maar er is niemand die die ogenblikken niet krijgt. Het zijn beperkte ogenblikken in je leven, waarin je lichamelijk zo sterk bent, waarin je geest, de wolken die je geest omvloersen, je complexen, je afwijkingen, en er is geen mens zonder afwijkingen, zonder zieleafwijking, als je ook ziet hoe de mensen het verstoppen, soms achter hun deugd, en soms om een goede indruk te geven, wat zijn de ware motieven waar een mens mee handelt? Wat brengt hem zelfs tot de zogenaamde goede dingen, gemeente? O, wat is de geest van een mens ontploerd, werkelijk niet alleen bij de mensen die in een psychiatrische inrichting verpleegd worden. Wat zit een mens vol complexen, we zien het toch om en alles, we kunnen er toch helemaal niet meer buiten om bepaalde dingen stil te zetten. We hebben onze genotsmiddelen en al die dingen ervoor, om onze complexen een klein beetje tegemoet te komen. En allerlei andere omnevelingen van onze ziel. Maar er komen ogenblikken waarin het dag is. Jezus zegt, de nacht komt waar niemand werken kan als de geest ontvloerst is. Als het lichaam er niet meer toe in staat is, dan is het donker. En Jezus zegt er voluit, dan kan niemand werken. Die ogenblikken komen, of die ogenblikken zijn er, gemeente. En dat geeft ons de waarschuwing om te handelen. Om de werken Gods openbaar te maken in onszelf en in anderen. Zolang het dag is, maak er toch gebruik van. Van die ogenblikken die God geeft. Want wanneer is het dan licht, gemeente? Jezus zegt het erbij, wanneer het licht is. Zolang ik in de wereld ben, zegt Jezus, ben ik het licht der wereld. En dat sloeg in de eerste plaats op die tijd dat hij op aarde rondwandelde. Maar weet u eigenlijk wat een wereld is? We hebben vele werelden. Wij leven alle in een wereld. In een wereld, in een klein wereldje of in een grote wereld. We leven allemaal in een beperkte wereld. En die wereld wordt bepaald door de betrekkingen die wij hebben. Onze wereld is zo groot als onze betrekkingen zijn, nu gemeente. Zolang nou in die wereld waarin je leeft, Jezus is er licht. Dikwijls is hij niet in onze wereld. Dan zijn we hem niet kwijt. Dan is er diep in ons wezen, als we geloven, een band met hem en met God. Maar dikwijls is die niet in onze wereld. Dikwijls is die niet in ons bewustzijn. Dikwijls is die niet in de betrekkingen die wij in de wereld hebben. Eigenlijk, gemeente, is het zo uiterst zeldzaam. Het is zo huiveringwekkend. Dat het misschien niet eens altijd in de wereld van de kerk is. Dat je heus niet altijd ieder ogenblik in de kerk dat licht van hem in die wereld beleeft. Dat zijn vreselijke dingen, maar het is er, gemeente, en het komt. Het is er bij bepaalde ogenblikken. Ik moet met een enkel duidelijk, misschien ruw voorbeeld zeggen wat ik bedoel. Woorden van iemand die in het concentratiekamp Auschwitz was met een vriendin. En er was de selectie, daar stond zo'n vrouw, die moest uitmaken of iemand links of rechts ging. Links was naar de gastkamer, rechts was, dan mocht je verder harder doorwerken. Komen die twee vriendinnen aan, de een is sterk, die mag de goede kant uit, en de ander wordt verwezen naar de gastkamer. Eens dat wijf, begrijpt u mij, het woord bezeten, hoe kan iemand zo zijn die daar steeds dagelijks bezig is met die mensen de dood in te drijven, krijgt ineens een opklaring, ziet dat gezicht en zegt, ga ook naar rechts, wil je ook die kant op. Zelfs daar, gemeente, de nacht, van de bezetenheid, de nacht van de misdaad, de nacht van de ontzettende omvloersing, de duivel wordt een ogenblik weggescheurd, het zwerk gaat open, en zo'n vrouw zegt, ga rechts, dat kan zelfs daar. Nu, gemeente, wat daar kan ook in ons leven. Maar het is een beperkte tijd, weet dat, en nu nog iets, en nu zeg ik u een ding wat eigenlijk wel erg belangrijk is voor ons aller leven. Weet u waar God u op oordeelt? God oordeelt u op die lichtende ogenblikken waarin het dag was. Waarin u het plotseling zag, waarin de omvloersing van uw geest weg was. Waarin het zwerk scheurde en het licht doorbrak, het licht van Jezus. Waarin uw lichamelijke toestand zo goed was, dat u gecombineerd met uw geest het kon zien en dat u het werk God zelfs kon herkennen. In uw medemens, in uw omgeving, in uzelf. En dat u het door de kracht van het licht dat Jezus is, of u dat nou bewust of onbewust deed, Dat doet er allemaal niet toe, dat vinden de mensen allemaal zo belangrijk, maar daar gaat het niet wezenlijk om. U kreeg die gelegenheid. Toen kon het gebeuren, gemeente. Nu, God oordeelt u daarop. Een mens wordt die lastige vallen ermee, maar toen hij niet kon. Toen hij lag te creperen van de pijn. Toen hij uiterlijk en een deel van zijn ziel zo verward was, dat hij zelfs vertwijfeld was, dat hij zijn eigen diepste kern van zijn geloof vergat. Ach, dacht u dat ze in de hemel bij het oordeel zo flauw waren? Wel nee. Of dat het zo is, dat een mens in de pijn en in de ontploersing van zijn geest allerlei verkeerde dingen ziet. Nee, weet u wat de gevaarlijkste ogenblikken van uw leven zijn? Niet de ogenblikken waarin de rampen over u komen. Dat denken de mensen wel eens. Maar, en dat worden ze soms ook zo vroom. En daar moet je ook dikwijls niet zo op vertrouwen als iemand door stokslagen vroom wordt. En gedwongen wordt er. Oh, dan vinden de mensen dikwijls zo dierbaar. Maar dan heb je geen andere kans. Dan heb je niks meer te verliezen. Dan moet je haast wel. Dan heb je nog wel mensen die zich in wanhoop verbitteren. En dan moet je echt niet achter verschuilen. De meeste mensen gaan naar de kerk als het oorlog wordt. Wat zaten die kerken vol? Niks, geen waarde heeft het. Ja, natuurlijk hoor je daar nog wel eens wat goeds en iemand kan er iets mee uit meenemen. Maar in die kleingeestigheid, God is toch niet kleingeestig, wat dacht u nou? Er staat toch duidelijk in de Heilige Schrift, en men vertaalt het kleingeestig, maar er staat in het Hebreeuws dat God het hart van Farao niet verhardde, maar versterkte. Versterken, niet verharden, opdat hij open kon kiezen, dat hij niet kleinmoedig werd onder de slagen, maar dat hij moed vatte. Zo groot, zo royaal is de God van Israël, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Nee, gemeente, de gevaarlijke tijden van uw leven zijn bij een blakende gezondheid. De gevaarlijke tijden zijn als uw geest verlicht is, als het u werkelijk goed gaat, en als u de werken Gods kunt zien, die ogenblikken krijgt iedereen zoals dat de wijf in dat concentratiekamp het zelfs kreeg. Zo krijgen wij het allemaal en op die ogenblikken, gemeente. Als het dag is, Jezus zegt, wij moeten de werken Gods doen, zolang het dag is. Openbaar maken. Straks de nacht komt, gemeente. Jezus zegt, daarin kan niemand werken. De beste, de meest ingewijde van ons, kan in die nacht niet werken. Jezus waarschuwt, opdat wij werken, zolang het dag is. Hoe lang is het dag? Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Zolang Jezus ook een licht is in die wereld van u en van mij. En dan laat Jezus zien wat er kan gebeuren. Hij maakt slijk, aarde en speeksel. Speeksel, dat is teken van de lichaamskracht, van het van de levenskracht, van het geheim van het leven dat zowel de ziel als het lichaam doordringt. Speeksel en bloed zijn dezelfde symbolen, hangen met elkaar samen. Jezus vermengt zijn innigste leven, het speeksel, met de aarde, met de stof, met de wanhoop, met de gevallenheid. Want eigenlijk de stof, wat wij stof noemen, dat is alleen maar losgeslagen geest uit de schepping oorspronkelijk. Maar die verdwaalde geest, die wegzinkende geest, die verstarde geest, dat is eigenlijk de stof. Die grijpt Jezus en doordringt hij met zijn eigen leven en dat legt hij dan op die ogen van die man. En dan is die man geen stok en blok, geen dood voorwerp, want hij zegt, Jezus zegt, ga naar het badwater Siloam. Gezonde, het wordt herinnerd aan de zending van Jezus zelf. was je daar. En die blinde man gaat met dat slijk op zijn ogen naar dat badwater. En hij komt terug, want hij heeft geloofd. Gered, ziende, het gaat open. Dat was Gods bedoeling met die ogen, met die gaten. Je kon er nog sporen in zien. Het was allemaal wel aanwezig. Hij kon er niet meer zien. Gods goede bedoelingen waren zelfs in die rudimenten, in die resten van die ogen overgebleven. Jezus zag ze. Jezus hief ze op in dat licht en functioneerde weer zoals God bedoeld had dat het zou functioneren. Nu, dat kan gebeuren in deze wereld, gemeente. Dat kan gebeuren waar Jezus een wereld verlicht. En nu moeten we niet romantisch worden en zeggen dat wij dat nou ook zomaar kunnen. Maar er is wel een mogelijkheid van een volgen, gemeente. En dat volgen, dat is dan op een veel bescheidener schaal dikwijls naar de vermogens. Maar wanneer het licht wordt in ons leven, wanneer het dag is, gemeente, dan zien wij ook die mogelijkheden Gods. En dan is het misschien klein. En dan zijn het niet zulke spectaculaire dingen. Maar het gebeurt. Bevrijding. In die andere mens iets duidelijk maken, iets bewust maken van wat God met hem of haar bedoelt, de schepping om ons heen. Gemeente, de opdracht is er. Zolang het dag is, moeten wij de werken Gods openbaar maken. De nacht komt waarin niemand werkt. Kan. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld, zegt Jezus. Gemeente, broeders en zusters, let op die ogenblikken, wanneer het dag is in uw wereld, wanneer het licht schijnt, laat het dan niet voorbij gaan, opdat het niet te laat is, voordat de nacht aanbreekt, waarin niemand werken kan. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 139, het 14e vers, Psalm 139, het 14e vers. ga dan heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.